Dubbelspion.
U hoort vanavond het zevende deel. Ontmaskering.
Het is hem dus gelukt. Shirin 2 heeft zijn al te nieuwsgierige assistent uitgeschakeld.
Beter dan dat, kameraad Protector. Shirin heeft hem volkomen in de hand gekregen. Als die Quentus ook maar één mond zou opendoen over Shirin, dan breekt hij zijn eigen carrière.
Erger dan dat, zijn nek. Vergeet niet, hij was op zijn eigen houtje in onderhandeling met ons. Shirin heeft hem daar mooi laten intrappen. Als dat uitkomt, is Quentus geblameerd en een familieblaam in Pentanië is praktisch een doodvonnis.
Inderdaad. Shirin 2 is een uitnemende vervanger voor die vorige glibberige Shirin Antou. Jammer dat we die niet na zijn afscheid onmiddellijk onschadelijk konden maken. Het gevaar met een handlanger die tegelijk een topfunctie heeft bij de vijand. Daardoor had die Shirin Antou tenslotte een praktisch complete lijst van onze belangrijkste saboteurs in Pentanië. Hij heeft ze daar zelf voor ons geplaatst. Als we hem met één vinger aanraken, dan komt die lijst tevoorschijn. Kunnen wij onze hele invasie wel opdoeken.
Maar hoe komt die lijst tevoorschijn? Hebben uw ploegen in Pentanië nog verdere inlichtingen verzameld over dat dodemanscontact?
Onze groep in de hoofdstad Yalo meent dat die lijst moet zijn toegespeeld aan een notar. Een notaris.
Nou, dat is al wat.
Maar het is zo, alleen al in Yalo zijn bij de 1300 notars. Die lui in Pentanië zijn verzot op de meest ingewikkelde testamenten.
Ja, licht. In zo'n land waar familiekwesties boven alles gaan. Nee, een 1300 notars, daar valt niet aan te beginnen.
En Shirin Antou heeft ervoor gezorgd dat hij persoonlijk die notar niet kent. En ook niemand kent die Shirin Antou kent. Hoe kunnen wij het dan ooit uit hem persen?
En uw mensen in Noord-Pentanië bij Trilis?
Staan op een andere manier voor dezelfde moeilijkheid, kameraad Protector. De echte Shirin woont rustig op zijn ouderlijk landgoed. Zijn toestand gaat langzaam achteruit. En het hele dorp weet dat via de oude dorpsmedico, Lorin, die hem elke dag bezoekt. Geen wonder, de Shirins zijn de notabelen uit die streek.
En iemand onder al die informerende dorpsbewoners is het contact?
Stellig een verbrekingscontact. Ik ben er zeker van dat zo gauw de patiënt de behandeling onderbreekt, ergens in Trilis iemand dat hoort en de notar in Yalo daarover bericht stuurt. En dat is het zijn.
En misschien kunnen we die oude medico dwingen.
Ik vrees van niet, kameraad Protector. Dat contact is daarvoor vast te scherp ingesteld. Zelfs als die medico plotseling zou ophouden met babbelen of een bedreigde, onnatuurlijke indruk zou maken, dan kan de zaak al ontploffen.
Ja. Van één troost hebben we. Shirin Antou heeft die voorzorgen tegen ons alleen genomen om zich van een ongeblameerd rustig sterfbed te verzekeren. Zolang wij dus niets ondernemen, zal hij dat contact heus niet verbreken. Hij zal die medico elke dag trouw laten komen.
Tja, meneer Antou. Als u mij elke dag laat komen, dan moet uw familie tenslotte toch begrijpen hoe het er met u voor staat. Bovendien, waarom goede credits aan honorarium betalen die u beter kunt uitsparen, hè? Ik kan u even goed aan een voorraadje pijnstillende middelen helpen.
Ach, nee. Ik heb niet lang meer te leven. Ik weet het, Lorin. Mijn omgeving hoort aan me dat ik een kwaal heb. Als u niet meer kwam, zouden ze begrijpen hoe het er met mij voor stond. Ja, mijn oude moeder is half blind. Mijn vader ziekelijk. Ja, ik ben hun enige hoop sinds...
Ja, een paar maanden geleden. Mevrouw Briette, ja, ze is de slag nog nauwelijks te boven. Ja, wat een slag.
Ja, u ziet waarom u elke dag mij moet bezoeken. Overigens, is er nog belangstelling... In het dorp?
Oh ja, iedereen vraagt naar u. Uw familie is de oudste, ja, en edelste van heel Maneto.
Ja.
Geen wonder dat meeleven een paar maanden geleden bij die verschrikkelijke ramp. En hoeveel mensen mij nu weer niet aanklampen. Ik zeg dan, hij gaat vooruit. Shirin Antou, hij gaat vooruit. Ja, wat moet ik anders zeggen, hoor. Wel, ik ga er maar weer. Leef lang.
Ja, leef lang. Hoe lang? Wel, zolang beschermd tegen liquidatie of familieblaam. komt tenslotte toch op hetzelfde neer. Grapjassen. Daar tussen die bomen. Ik zie jullie verrekijker wel. Je lens glimt in het licht. Jullie weten waarom Loren elke dag moet komen. Skripal kan lang zoeken. Voor ze mijn contact vindt. Hun angst is dat mijn opvolger in Jalo wordt ontmaskerd. Dan valt alle blame op mij. En Skripal weet wat er dan gebeurt. De valse Antal zit nu aan mijn bureau. Op mijn stoel daar. Als hij een fout maakt, wordt ontmaskerd. Ja. Ach ja, die stoelplakkerij, Lillé. Mappen, dossiers, rapporten, berichten, tapes. En buiten het helderste winterweer met iets van het voorjaar in de lucht. Lillé antwoordde niet. Ze typte. Had mij vermoedelijk niet verstaan. Het is weer om te jagen in de bossen. Of te vissen in Maneto. Huh? Volgende zaak, dossier F.
Voor u, zonder beeld.
Ah. Ja. Ja. Goed. Dan zal ik komen. Wat? Zij ook? Oh. Ja, dat is moeilijk. Ik zit wat onderhand. Mijn onderchef Quentis is... Hij is hier niet, nee. Als je... Ja, als u erop staat, generaal Treponets, dan sluit ik hier alles af. Schakel de toestellen op cryptografie hiernaast. Goed, tot straks. Wel, op naar de zoutmijn, Lillé. Pak je spullen, bloknotes, besprekingen op de staf. Quentis was weg, ziek gemeld. Het gaf me enige speling om zijn terugplaatsing naar Vanisotar te regelen. Ik snakte ernaar om van het bureau weg te komen. En toch, de besprekingen... Nee, kan me niet gelegen... Maar ik kon daar nu niet bij stilstaan.
Ik moet dus mee?
Ja, ja. Ze willen je charme niet ontberen daar. Lillé leek evenmin erg enthousiast. Maar ook daar stond ik niet bij stil. Onderweg zwegen we. Ik keek naar haar tersluiks. Naar haar vrijgevormde lippen, wenkbrauwen. Haar ernstige grijze ogen... 25 jaar. Quentis was 26. En plotseling zag ik het. Lillé was gespannen. Voelde zij intuïtief dat er met Quentis iets niet in de haak was? Of wist ze iets? Trek het je niet aan, Lillé. Hij komt wel weer terug.
Ja.
Ze keek me slechts even aan, maar het was voldoende. Lillé wist iets. Onder haar rustige zelfverzekerdheid woelde angst. Angst die toenam, naarmate ons doel naderde. Angst om Quentis. Angst omdat de generaal Treponets stond op haar tegenwoordigheid. En vrees voor hetgeen ik zou kunnen vertellen. Ik was bijna blij toen we op de staf waren... Behalve generaal Treponets en de officier Berlamon was er ook mijn collega Vanisotar. Men had blijkbaar op ons gewacht. Treponets opende aanstonds de bespreking.
Heren, er lijkt een vreemde situatie gerezen. Daarom heb ik u samengeroepen. Dit op speciaal verzoek van de chef van onze buitenlandse dienst, Vanisotar.
Dat was merkwaardig. En ik voelde trouwens iets in de sfeer dat mij niet beviel.
Het is thans bekend wat er stak achter die zogenaamde valse muntersaffaire. Een list om onze tijdstip van de kritische aanval te suggereren. Waarop wij in allerijl onze defensieve opstellingen hebben ontplooid. Via luchtverkenning kwam de vijand onze opstellingen even gemakkelijk aan de weet... alsof wij onze schema's linea recta naar Skria hadden gezonden. In deze zaak heeft de heer Sherin Antau als chef van ons afweerbureau een belangrijke rol gespeeld. Evenals in zoveel andere zaken. De meest recente is de zaak Boratis. Bekend als een vijandelijk koerier die vermoedelijk informaties naar Skripal-groepen hier in Pentanië moest brengen. Ook deze zaak is ongunstig afgelopen. Ik heb begrepen, meneer Sherin, dat Boratis u ontsnapte.
Ontsnapte? Een enigszins verwikkelde zaak, generaal Treponets. Ik ben er nog niet mee klaar.
De bijzonderheden zouden ons kunnen interesseren.
Ja, het is meneer Sherins recht te zwijgen zolang een zaak nog loopt.
En wie mag beoordelen hoe lang een zaak loopt, hai?
Ik ben de laatste tijd weinig fortuinlijk geweest, generaal. De kennelijke interesse van mijn collega Vani in de details van mijn falen kan ik begrijpen. Zo zou ik op mijn beurt graag eens iets meer willen horen over de details van zijn successen.
Dat is wel. Dat is toch.
Nou, stel je gerust, Fanny. Ik besef dat uw taak in Skria agenten binnen te smokkelen onmogelijk zwaar is. Aan de andere kant dient u te begrijpen dat dit alles op ons thuisfront, mijn afweerdienst, een zwaardere taak legt. En ons minder tijd laat ons te weren tegen aanvallen in de rug. Terzijde keek ik naar die idee. Zij had haar schrijfstift op het papier, maar noteerde niets.
De taak van onze intelligence, waartoe u en de heer Vani Sota gelijkelijk behoren, is zwaar. En elke animositeit is ongewenst. Een vertrouwenscrisis onder ons zou Skria slechts in de kaart spelen. En juist om zo'n vertrouwenscrisis te voorkomen, heb ik dus deze bijeenkomst belegd. Op verzoek van Vani Sota. Het woord is aan u, Vani.
Dank u, generaal. Dan kom ik terug op die zaak van gisteren, Boratis. Ben ik goed ingelicht, dan heeft de afweer Boratis laten ontsnappen. Niettemin weet de heer Sherin precies waar Boratis zich bevindt.
Dan heeft Sherin dus gelijk dat die zaak nog loopt.
En waar hij zich bevindt, laat u iedereen arresteren.
Waar Boratis zich thans bevindt, generaal, valt niets te arresteren. Boratis bevindt zich in een doodkist, in het lijkenhuis.
Huh? Wat zegt u nu? En hoe weet u dat...
En van wie?
Hoe ik het weet, op een eigenaardige manier. Gisteravond laat werd ik opgebeld door een persoon die mij een verhaal vertelde zo merkwaardig, heren, dat ik zelfs nu nog niet weet wat ervan te denken. Deze persoon lichtte mij eveneens in over het lot van Boratis. Dit heb ik gecontroleerd en het is juist.
Ja, maar dan stelt u dus de vertrouwenskwestie...
Mogelijk, maar nu nog niet, generaal Treponets. Ik heb de zegsman in kwestie meegebracht. Mag ik even? Ja, wachtkamer. Brengt u de persoon binnen. Mooi.
Gelukkig had Fanny, theatraal als hij was, zijn scène even theatraal opgebouwd en mij daardoor tijd gelaten mij te herstellen van een schok die mij aan de rand van paniek bracht. In mijn plan met Quentis moest iets grondig scheef zijn gegaan. Quentis had zich tegen elke verwachting in tot Fanny Sota gewend, had gesproken. Ik wist, het ging erop of eronder. En ik bereidde mij voor op het scherpste duel in mijn carrière als Kripo-agent. Toen Quentis binnenkwam, had ik mijn kalmte herwonnen. Ik zag terstond dat hij onzeker was, aarzelde. Alsof hij op dit kritieke moment aan zichzelf twijfelde. En ik begreep, Quentis had zijn kaarten te vroeg op tafel gelegd. Daarin lag misschien mijn kans.
U kent allen de heer Quentis, administratieve onderchef van de heer Sherin?
Ja, gewezen onderchef, waarde Fanny. Ja, wel, Quentis, ondanks je ziekte kon je niet wachten tot ik je overplaatsing had geregeld.
Meneer Quentis, u had ons zekere onthullingen te doen over de kwestie Boratis.
Ja, generaal. Inderdaad. Maar ik heb het toch allemaal al verteld aan meneer Vani. Mijn mening is dat meneer Sherin hier helemaal niet is wie hij is. Ik bedoel, iemand anders is. En als dat zo is, en ik ben er zeker van, dan, ja dan...
Dan is dit wel een kwestie voor deze staf, Quentis. Daarom heb ik je dan ook hier laten komen.
Voor de staf, Vani? Ach, vriend Quentis... Je hebt wel zeer voorbarig gehandeld. Opnieuw. Je bent geheel van streek. Ja, hier, sommige mensen willen niet gespaard worden. En mijn jonge vriend behoort tot diegene. In zijn onervarenheid heeft hij zich tegen mijn opdracht in deze Boratis-affaire gestoken en zich enigszins erin verwikkeld. Kijk, ik wilde hem sparen. en ving zijn misslag op. Daarna wilde ik hem geruisloos terugplaatsen naar Fanny. Fanny houdt wel van drama. Heeft er vermoedelijk ook meer tijd voor dan wij van afweer. Enfin, dat is eigenlijk alles.
Mij, zegt u? Mij een afdankertje van afweer toe te spelen?
Niemand dwingt u hem te nemen. Hij heeft domheden begaan gisteren, gevaarlijke zelfs, maar durft het feit niet onder ogen zien. Dus probeert hij iemand anders verantwoordelijk te stellen. Trouwens, ja, u hoeft hem maar aan te kijken. Quintus is geen geval voor de staf, mijn heren, maar voor een psychomedico.
Voor de psychomedico? Ik ben niet krankzinnig, wat denkt u wel? De zaak die is krankzinnig, ja. Dat een ondergeschikte de staf moet komen vertellen wat iedereen met ogen in zijn hoofd heeft kunnen zien. Namelijk dat deze zogenaamde meneer Schierin, notabene hoofd van onze afweerdienst, in werkelijkheid iemand anders is. Een bedrieger die mijn stommiteit heeft aangegrepen om van mij een handlanger te maken.
Ja, maar u wilt toch niet gaan beweren...
Dat deze meneer Schierin Antouw een Skripol-agent is? Dat is juist wat ik wel beweer.
Beweren? Maar bij de federatie zoiets beweren, dat kan...
Door Quintus te prikkelen op een ogenblik waarop hij er niet op was voorbereid, had ik hem ertoe gebracht de anderen tegen zich op te zetten. Ik zag de sluwe vos Fanny Sotar, die toch reeds één been aan de veilige oever had gehouden, het andere voorzichtig van het zinkende schip terugtrekken.
Verontschuldigt u mee, generale. Ik had de heer Quintus natuurlijk hier niet geïntroduceerd om beschuldigingen rond te slingeren.
De man is gek, ja. Straks, meneer Quintus, gaat u nog beweren dat meneer Schierin een skrietier is. Kom, kom.
Ja, een skrietier van 1,90 meter nog wel.
Daarvan heb ik niets gezegd. Alleen dat meneer Schierin niet dezelfde is als vroeger. Misschien een andere pentaan.
En die misschien ook Schierin heeft.
Wat is dit allemaal voor verdraaide nonsens?
Weet u, generaal, de hele kwestie doet me denken aan een anekdote over een geleerde bij ons in Maneto. Kijk, de man besteedde namelijk 30 jaar aan een studie waarin hij trachtte aan te tonen dat het klassieke werk Sigmarit helemaal niet was geschreven door de legendarische Perseelox, maar door een andere pentaniër, mijn heren, van dezelfde naam. Maar twee waren er die niet lachten. Lillet, over haar lege bloknoot gebogen, en Quintus. Ik had dezelfde fout gemaakt als Fanny. Ik had hem tijd gegeven. Zijn gelaatsuitdrukking van woede en verbijstering had plaatsgemaakt voor een verbitterde vastberadenheid.
Mijn heren, deze zaak is of belachelijk of dodelijk. U hebt gelachen, maar nu de andere kant. De fouten die ik zelf heb begaan is een zaak apart. Maar ze leiden mij tot de overtuiging dat...
Ja, die bewering hebben we al gehad.
Een bewering, meneer Berlamon, die op feiten berust. Ja, als u ook geen interesse hebt in feiten, dan kan misschien de president Moklas de nodige rust opbrengen om mij 5 minuten aan te horen. En in het ergste geval de pers, bijvoorbeeld de vrijheid.
Dan wilt u zo goed zijn af te zien van bedreigingen en chantage.
Zo gauw u mij tot de zaak laat komen waarvoor ik hier ben geroepen.
In feite bewonderde ik Quintus. Eerzuchtig ja, maar tenslotte een patriot die alles op het spel zette om zijn vaderland van mij te bevrijden.
Er is een haast onafzienbare reeks kleinigheden die ik u ga voorleggen. Om te beginnen de resultaten van onze afweerdienst. Ze zijn in hoofdzaak teleurstellend. Op een of andere manier missen we steeds de belangrijke zaken. Of ze draaien in ons nadeel uit. Zie die valse munters kwestie, waar we volledig zijn ingetuind. En, mijn heren, dit alles zegt volstrekt niets. Dat wil zeggen, op zichzelf genomen. Net zo min als punt 2. Op een bepaalde avond, niet zo lang geleden, reed meneer Schierin Antouw, anders de voorzichtigheid in persoon, zonder chauffeur, dus alleen van het bureau naar huis. De volgende dag is zijn heesheid plotseling over. Verder. Hij noemt zijn secretaresse, mejuffrouw Baudrassi, vanaf dat ogenblik niet meer Lee, maar voluit, Lillet. Maakt haar niet meer het hof, is voortaan alleen hoffelijk. De punten 3 en 4 dus, heren, die op zichzelf ook al niet schokkends inhouden. Zo min als punt 5, waaraan het nu toekomt. Via mejuffrouw Baudrassi hoorde ik dat het u allemaal was opgevallen dat deze meneer Schierin zich 2 maal opmerkelijk vergiste bij zijn ontmoeting hier met de bankexpert Litaar. Hij herkende zijn gezicht, maar ze hadden elkaar nog nooit gezien. Toen herkende hij zijn stem, maar hij had die nog nooit gehoord.
Ja, men ziet, als mijn ouder wordt, stemmen de mensen meer en meer in type en wat stemmen betreft.
Ja, wilde u hier iets tegen inbrengen, meneer Schierin?
Nee. Wat u zegt is volkomen waar en boeiend.
Het meeste boeide mij het feit dat met uw geheugen en uw stem ook een verandering in uw hele persoonlijkheid scheen te hebben voorgedaan.
Ja, we veranderen allemaal, zeker in tijden als deze.
Maar meneer Schierin niet, generaal. Daar was hij de man niet naar. Intelligent genoeg, ja, maar als mens oppervlakkig, ja. Los en kleverig met vrouwen, achterdochtig. Zelfs wat kruiperig. Neem me niet kwalijk.
Volstrekt niet.
U hebt er ook niet de minste reden toe. Mejuffrouw Baudrassi Lillet, zijn secretaresse, aan wie hij zich vroeger vergeefs opdrong, had een instinctieve afkeer van hem. Maar plotseling maakte hij op haar een veel meer menselijke, meer sympathieke indruk. Kan ik nog duidelijker worden?
Ja, vrouwelijke intuïtie. Mejuffrouw Podrassi?
Ja, generaal.
Hebt u zo'n overgang geconstateerd van karakter?
Geconstateerd? Ik voel het meer. Het is misschien tijdelijk.
Dan kan het bijvoorbeeld even goed een verandering in juffrouw Podrassi zijn als in haar chef.
Ik zelf sta er buiten.
Ja, hoe zit het nu eigenlijk?
Mejuffrouw Podrassi constateerde een verandering in de persoonlijkheid van Shirin. En wel zo duidelijk dat ze hem naar de oorzaak vroeg. Zo zit het. En Shirin ontkende het niet, heren. Dit was punt 6.
Misschien had die verandering dan een natuurlijke oorzaak, meneer Shirin.
Naar mijn mening mag Quentis dit zelf beoordelen. Elk verweer van mijn kant zou mij psychologisch in de positie van de beschuldigde dringen. Zolang mogelijk moest ik mijn status van geïnteresseerd toehoorder behouden. Een beslissing die een ogenblik later de enige juiste bleek te zijn.
Beter kan mejuffrouw Podrassi u objectief inlichten over zijn antwoord op haar vraag welke oorzaak zijn verandering had.
Meneer Shirin vertelde mij dat zijn enige broer in Noord-Pentanië was gestorven. Mogelijk had het hem aangegrepen.
Juist. Maar heren, wat deze meneer Shirin er niet bij vertelde, was dat die broer al 2 maanden tevoren was overleden.
Huh? Wat?
Wat?
1 telegrammetje van mij naar de bevolkingsmagistraat van Trilis was voldoende. Deze heeft toen, zoals gebruikelijk, ook meneer Shirin een officieel bericht gestuurd. En thans, 2 maanden later, wordt meneer Shirin daardoor hevig geschokt. Zo hevig dat hij dingen vergeet die hij hoort te weten. Zich dingen die niet bestaan herinnert en plotseling een andere persoonlijkheid verkrijgt. En tot zover dan punt 7. Maar we zijn er nog lang niet. Bijvoorbeeld punt 8. Bij een bloedtransfusie maakte hij zich zorg dat het nummer van de bloedgroep dat op zijn officiële identiteitskaart stond verkeerd zou kunnen zijn. Merkwaardig, hè? Punt 9. Hij herinnerde zich niet dat hij in zijn jeugd een oorcorrectie had gekregen. Ja, hoe is het mogelijk? En punt 10. Uit zijn reacties maakte mejuffrouw Podrassi, die hem bezocht, op dat hij daarentegen geloofde dat hij een veel ingrijpende gelaatsverfraaiing had ondergaan. Maar let wel, volgens de behandelende medico was er verder niets bijzonders aan zijn gezicht veranderd. Ja, nu punt 11, heren. Bij de soirée in de Skritische ambassade nam een persfotograaf een foto van meneer Shirin in zijn incognito van fabrikantenzoon. Juist. Voor hem en zijn kwaliteit van chef afweerdienst volstrekt ontoelaatbaar, inderdaad. En wie stond er toen voor hem op de bres? Wie nam de camera in beslag? Wie verwijderde het negatief? Wie wilde onze afweerofficier blijkbaar tegen publiciteit beschermen? De Skritische ambassadeur, heren. Die de laatste zou moeten zijn om Shirin zich kort niet door te dekken. Een belangrijk punt.
Ja, maar wacht eens. Die opname werd gebruikt als herkenningsfoto bij een aanslag die dezelfde avond op hem is gepleegd. Juffrouw Lillet was er ook bij, meen ik.
Juist, maar die hele aanslag was een noodsprong, heren, geanceneerd. Om een draai aan de blunder te geven in Shirins voordeel.
Ja, met uw welnemen, meneer Quentis. Dit wordt toch een beetje al te zot.
Ja, en het wordt nog veel zotter, generaal Treponets. Wanneer ik u vertel hoe die aanslag mislukte. Zo was een noodmaatregel, te haastig in elkaar gezet. Men maakte een fout. De man die het doen moest, had alleen opdracht even zijn stiftlantaarn op Shirin te richten en dan weg te rennen. Meer wist hij kennelijk niet. Dus ook niet waarom. Meneer Shirin bracht toen vermoedelijk zelf een springpatroon in de auto tot explosie, zodat het moest lijken of de aanvaller die had geworpen. Maar als dit waar was, als die aanvaller de springpatroon had gegooid, waarom dan verbaasde die man zich dan zo over de explosie, dat hij bleef staan en zijn handen omhoog stak? Hiervoor is maar 1 verklaring. Die handlanger die van niets wist, meende simpel dat Shirin een schot op hem had gelost. Wat bewijst dat de man geen springstof kon hebben geworpen. Daardoor wordt dus het anseneren van die aanslag bewezen. En daaruit volgt het bewijs van zijn bijzondere connecties met de Skritische ambassade.
Tja, dit is allemaal nogal moeilijk te verwerken.
Dat voorspelde ik wel, generaal. De zaak is interessant.
Interessant, zeer zeker, ja.
U vindt ze dus al interessant, hè? Wel, we gaan vooruit. Maar behalve interessant is ze goor en smerig.
U gebruikt wel grove woorden.
Vindt u dat? Zo, en waarom doet die meneer Shirin dan niets anders dan zijn handen wassen zo vaak hij maar kan? Hij doet smerig werk, in strijd met zijn eigen persoon. Hij is niet de man voor dergelijk werk. Iemand heeft hem daartoe genoodzaakt. De echte Shirin Antouw, een glasharde egoïst, hij zal wel geliquideerd zijn, ja, die had het kunnen doen. Als die met de leffen voor het kunnen opbrengen. Maar hij bezat nog geen fractie van de enorme durf van deze Skripol-agent, die zich Shirin noemt, maar het niet is.
Blij te horen dat ik er toch ergens op ben vooruitgegaan, Quentis.
Maar zijn grootste misslag begint hij gisteren, bij die Boratenzaak, waarin ik me had gestoken.
Hij trachtte mij te blameren en mij dan als handlanger voor zijn verraderlijke affaires te kunnen gebruiken.
Ja, maar wie zegt dat? Quentus heeft tenslotte zichzelf geblameerd. Dat is wel duidelijk.
Geef ik ook toe.
Juist. En Sheeran heeft uw familieblaam proberen te besparen door dat alles onder vier ogen met u af te doen.
Beseft u wel, Quentus, dat uw eigenmachtige acties in die zaak Boratis uw hele toekomstige carrière kunnen breken?
Ik stelde me er veel van voor, generaal. Maar liever een gebroken man dan een verrader. Ik ging dus naar Vanisota en vertelde hem alles.
Maar u riskeerde toch veel meer dan een carrière, Quentus? De ernstige familieblaam.
En dat is nu precies, generaal Treponets, waarop deze meneer Sheeran had gespeculeerd. Waarmee hij mijn stilzwijgen wilde afdwingen, mij in zijn macht krijgen. Om mijn familieblaam te besparen. Doch waarmee hij mij definitief bewees niet de echte Sheeran Antal te zijn. Die wist wat u niet wist en wat deze meneer niet wist. Namelijk dat ik van familieblaam geen enkel gevolg heb te duchten.
Waarom niet?
Omdat ik geen familie heb!
De stilte die op deze uitroep volgde was benauwend. Ik was in een val getrapt. Ik had dit feit behoren te weten. Een afgrond opende zich voor mij. Vaag hoorde ik Treponets iets zeggen.
Dus, volgens u moet deze man hier zijn...
Een agent van Skripal. De oorspronkelijke Sheeran Antal moet uit de weg geruimd zijn. In zijn plaats is deze man gekomen.
Uit Skria? Van zijn type?
Eerlijk, dit is het enige punt waar ik niets van begreep. Hoe hebben ze daar tussen al die korte zwarte kerels erin kunnen vinden... die alle kwaliteiten bezit van deze agent? Die tevens zo op de echte man lijkt.
Ja, met dit punt staat of valt alles.
Ik heb mij er het hoofd over gebroken, generaal. Er is maar één hypothese waar alles in sluit. Hoe onmogelijk ze ook lijkt. Deze man, die de rol van Sheeran Antal speelt, kan geen Skrietier zijn.
Maar wat dan?
Een slachtoffer van Skripal. Aan wie een nieuw gelaat, ja wie weet een nieuw verleden is opgedrukt. Een man, generaal, ontvoerd van hier. Uit Pentanië.
Met een verpletterende slag vielen alle puzzelstukken samen. Stukken van mijn raadsel dat ik had weggedrongen. Dit was de verklaring van alles. Ja, ook van de alcoholkwestie. Mijn parachutistenervaring. De afschavingen aan mijn tanden. Van Morila, een schijnherinnering die ik bleek te delen met een 30 jaar oudere man, de dode Boratis. De conclusie die ik zelf niet had durven trekken lag voor mij. Onontkoombaar. Een pentaan. Ik was een pentaan. Een ontdekking die ik had te danken aan de eerzuchtige, maar loyale Quentus. Maar tevens te wijten. Want op dit ogenblik stond juist daardoor mijn leven op het spel.
En juist deze mogelijkheid, generaal, juist deze bewoog mij ertoe de zaak hier voor te leggen. Ik heb namelijk bij geruchten gehoord dat Skripal in Anacorasia over een of ander laboratorium moet beschikken dat tot dergelijk soort hersenspoelingen in staat zou zijn. Over technieken moet beschikken om iemands geheugen uit te blussen. Hem een nieuw verleden op te drukken. Totaal veranderen.
Ik moest snel zijn. Dit was het moment om nog iets te redden. Met grote krachtsinspanning hervond ik mijn vorm.
Ja, als herontdekte pentaan, ja. Ja, ik vreesde even dat ik een schieter was. Ben ik niet zonder bewondering voor de scherpe deducties van mijn voormalige assistent, de heer Quentus.
Maar u bent het, neem ik aan, toch niet met hem eens?
Integendeel, volkomen.
U zegt, u geeft alles toe.
Nee, niet zo vlug, heren. De afzonderlijke bouwstenen van Quentus' redenering zijn, op zijn manier bekeken, reëel. Al zou het mij niet moeilijk vallen zijn feiten hier en daar wat zuiverder te stellen. Zo heb ik bijvoorbeeld de heer Quentus niet bedreigd met familieblaam. Hoe zou het kunnen? Ik heb alleen gezegd dat ik niemand in Quentus' positie aan familieblaam zou willen blootstellen. Quentus wist zo goed dit even te bevestigen.
Ja, zo werd het gesteld, maar ik voelde...
Je voelde. Een man van afweer voelt niet, Quentus, hij denkt. Zeker deze jonge man heeft een menigte feiten gerangschikt tot een min of meer logisch geheel. Maar is zijn constructie juist?
Maar dat is niet weg te redeneren.
Ik heb je laten uitpraten, Quentus. Bewijs mij thans dezelfde beleefdheid, hè? Voor mij leveren Quentis feiten eveneens een logische constructie. En misschien vollediger. Omdat Quentis een pijler waarop zij rust is ontgaan. Namelijk zijn eigen persoon. Wat is Quentis? Zonder twijfel een pentaan, hij en loyaal. En tevens een romanticus. Bezig te zoeken naar het lek in de afweerdienst zie ons falen. Op dit fundament heeft hij met behulp van een aantal gegevens die hij meestal niet persoonlijk, maar bij derden heeft opgevangen, een met recht duizelingwekkende constructie opgetrokken, alles modellerend tot het paste in een romantisch scenario voor een sensationele film. Hoofd van de contraspionage blijkt Skripalspion ontmaskerd door jonge veelbelovende assistent. U ziet voor welke verleiding Quentis is bezweken. De gevaarlijkste verleiding in een vak als het onze. Gevoelsmatig denken. Een eerzuchtig jong mens, of schoon onervaren, probeert lauweren te behalen op eigen houtje.
Ja, maar luister.
Ja, dat dit zo is, kan ik u gemakkelijk aantonen. Ja, het spijt me voor je, Quentis, maar niet ik heb het zo ver laten komen. In zijn onbezonnenheid heeft Quentis in de tijd dat ik herstellende was aangepapt met een zogenaamde handelsreiziger, Bortal. Die beweerde dat hij papieren van een met name genoemde in Skria geïsoleerde agent van Vani Sotar aan hem, Quentis, kon overbrengen. Ja, ze wilde verkopen, om het precies te zeggen. Dat die Bortal dezelfde was als Boratis, vermoedde ik al gauw. Ik manoeuvreerde Boratis uit ons net en loodste hem naar Quentis, met wie ik hem onverwacht confronteerde. Waarop beide door de mand vielen. Ik had Quentis willen redden. Zwijg alsjeblieft, Quentis. Het gaat mij nu niet om Quentis' loyaliteit, die voor mij overigens vaststaat, nog om zijn onbezonnenheid, die tegen mijn bedoeling in voor iedereen is komen vast te staan. Maar om deze vraag, Quentis, die jij nu mag beantwoorden. Namelijk, waarom je geen gebruik hebt gemaakt van je toegang tot de dossiers van Vani Sotar, ten einde Bortals verhaal over die in Skria geïsoleerde agent eens te controleren. Waarom niet? Antwoord me, Quentis.
Wat die Bortal me vertelde. Ik had geen reden tot twijfel.
Dank je. Ik zal zijn antwoord even vertalen. Aldus. Quentis wilde het verhaal geloven. Waarom? Omdat het zo mooi paste in een ander filmscenario. Quentis, de afweeragent. Of als krantenkoppen. Jonge beambte speelt beslissende rol in een spionageaffaire. Vani Sotars dienst geklopt door kordate afweerassistent.
Quentis, jij doorgedraaide ezel. Dat je mijn vlieg probeert af te vangen is nog dat. Maar dat je niks hebt geverifieerd, niks. En jij, Sheeran, wil me die vent verkopen?
Terugverkopen, Vani.
Bij alle Pentaanse staten. Maar dat is
nou,
toch...
weet je dat toch niet op, Vani? Ik kende toch die poets die jij me had gebakken. Iemand bij me te stoppen om op de hoogte te blijven wat mijn afweerbureau zo al ondernam, hè?
Jij, dat weet je. En daarom...
En overigens heb ik al lang een vent bij je zitten, hoor. Die voor mij precies hetzelfde doet als Quentis voor jou.
Maar dan bedoel je Perix?
Ja, ouwe schelm. Alleen is Perix iemand met meer oordeelsvermogen dan jouw percentje. Beleefd terug aanbevolen. Ik had de slag gewonnen. Gewonnen. En ik schaamde mij. Quentis. Aan hem had ik alles te danken. En ik had hem moeten breken. Ik hoorde Bellamon zeggen...
Nu, dat is dan wel zo'n beetje dat. Vindt u ook niet, generaal?
Tja, spijtig blijft het dat van dat soort dingen altijd iets blijft hangen.
En toch... Toch ben ik er zeker van...
Quentis' mening is niet meer belangrijk.
Ja, maar in zaken als deze, Bellamon, is de mening zelfs van één man belangrijk. Heb je bij stilgestaan, Quentis, dat juist een crisis als deze door Skripal kan zijn uitgelokt?
Dat meent u niet, generaal.
Naar mijn mening is Quentis loyaal, hoogstens misbruikt, generaal Trebonnet.
Even zo goed, Bellamon, moeten we Quentis onder meer overtuigen van zijn vergissing. Onder meer.
Het liep mij koud over de rug. Trebonnet zag verder, maar in de verkeerde richting. En zijn wantrouwen jegens Quentis bracht hem nu tot iets dat ik tot elke prijs had willen omzeilen.
En voor u, meneer Sheeran, steekt er niets beledigends in. Als u mee wilt werken, dan is het voldoende uw vingerafdruk hier even te nemen. Bellamon zal die dan vergelijken met de geheime dactyloregistratie van het personeelsbureau. Daar hebben in elk geval de echte, hè?
Er bestaat niet zoiets als een beetje in de afgrond te storten. Of een weinig te worden ontmaskerd. Ik besloot met ere onder te gaan. Berlamon hielp mij, rechts van mij staande, de top van mijn rechterwijsvinger losjes over een stempelkussen te wentelen. Daarna herhaalden wij de beweging op een stuk wit papier uit Lillet's bloknoot. Ik had mijn doodvonnis met mijn vingerafdruk ondertekend. De vergadering was afgelopen. Op de terugweg zwegen we. Lillet keek naar buiten. Ze zei niets. Terug op het bureau opende ik de afgesloten binnendeur. Betrad het bekende vertrek voor het laatst. Want nu werden de afdrukken vergeleken. Skripo had mij als spontaan gehersenspoeld. Een ander geheugen gegeven. Een nieuw verleden. Een nieuwe naam. Een nieuwe handtekening. Maar nieuwe vingerafdrukken, die van mijn corrupte voorganger, die kon niemand mij geven. De reactie op de voorbije uren zette nu in. Mijn knieën begonnen te trillen. En daardoor bemerkte ik niet aanstonds dat er iets met Lillet gebeurde. Ze stond tegen de deurpost geleund, doodsbleek. Ze probeerde zich ergens aan vast te houden. Lillet was bezig. Lillet! Lillet, kind, je valt flauw. Hier, kom mee, hier. Hier, ga zitten. Ga zitten, zo. Wacht even. Hier, zo. Een glas water.
Dank je.
Ze keek mij aan over het glas met grote grijze ogen. Ik wist, zo kon ik niet uit haar leven gaan. Zo, nadat ik haar vriend Quentis had aangedaan. Lillet bleef me aanzien. En er gebeurde iets verbijsterends. Langzaam vulden haar ogen zich met tranen. Ja, Lillet, ik moest het Quentis aandoen. Ik kon niet anders, Lillet. Nu heeft hij toch gewonnen. Ja, en ik ben er bijna blij om.
Waarom?
Om jou, Lillet. Ik wil niet zo uit je leven gaan als een eerloze schoft die je dit allemaal heeft aangedaan.
Je hebt me niets aangedaan. Ik deed het zelf.
Wat? Je wist, Lillet. Je wist dat ik een ander was?
Ja. Sinds die avond wist ik het.
En waarom, Lillet, heb je het niet verteld?
Ik heb zo ontzettend in angst gezeten. Zo verschrikkelijk.
Om Quentis, Lillet? Om hem? Waarom heb je dan gezwegen?
Omdat ik van je hou.
Oh, Lillet. Kleine, kleine Lies.
Hoe anders klinkt het als jij het zegt. Terwijl ik jouw echte naam zelfs niet weet.
Ik wenste één ding, Lillet. Dat ik die naam op een ogenblik als dit zelf wist. Die Antouw. Wat ik in zijn naam heb aangericht.
Je bent niet schuldig. Je bent een goed mens. Oh, wat hebben ze met je gedaan, liefste?
Lillet.
Wat hebben die ellendelingen je aangedaan? Ik hou zo ontzettend van je.
Lillet.
Je vingerafdrukken.
Ja?
Die vergelijken ze nu. Je moet vluchten. Misschien kan dat nog. Misschien. Als je dat gehoorapparaat wegstopt en je haar anders kan.
Nee, Lillet, wacht. Trouwens, het gehoorapparaat heb ik helemaal niet meer nodig. Het is een zender. Stil. Wacht eens. Want ik werd mij nu pas bewust van een zachte zoemtoon in mijn oor. Een toon die reeds geruime tijd moest hebben geklonken. Ik drukte het rode knopje in. Ja?
Wat doe je? Met wie praat je?
Even, Lillet. Ja? Huh? Nee, er is niets meer aan te doen. Jullie hebben een fout gemaakt. Ja? Ja? Wat? Herhaal het, wil je? Ja! Ah, simpel. Ik liet Lillet los en ging zitten in de grote armstoel waaruit ze was opgestaan. Ik verborg mijn gezicht in mijn handen. Daar zat ik, bevend van hoofd tot voeten.
Dat was Skripal?
Hè?
Die ellendelingen, die hebben dus ook al losgelaten.
Nee, dat niet precies. Nee.
Quintus was er alleen maar om te doen mee te krijgen om promotie en rang. Oh, had je hoe dan ook eruit gewerkt?
Nee, dat geloof ik niet, Lillee. Maar als je gelijk hebt, wel, dan staat Quintus nu voor de verrassing van zijn leven.
Dat hebben ze je gezegd, door dat ding?
Skripal had meer relaties dan ik dacht. Mijn vingerafdrukken konden ze niet wijzigen. Maar wel de exemplaren in het dactyloscopisch archief vervangen door de mijne.
Gered?
Ja!
Je bent gered?
Ja!
Wij zijn gered! Wat nu? Wat moeten we doen?
Ik ben een Pentaan. Hoofd van de afweer tegen Skria. En Skripal weet niet beter.
Je gaat werken tegen Skripal?
Ik zal ze spitten in een kuil, zo diep dat geen hond ze ooit nog kan opgraven. Ah, wacht. Telefoon.
Treponets hier. Wel, de zaak is tot tevredenheid opgehelderd, Shirin.
Ach, uw stem klinkt meer dan tevreden, generaal.
Ja, omdat ik als soldaat jou als burger een vlieg heb kunnen afvangen. Quintus, er zat meer achter hem dan je dacht.
U bedoelt, generaal, dat?
Ik vermoedde dat direct, ja. Dus gelijk met de controle van die vingerafdruk gaf ik een spoedopdracht tot huiszoeking.
Wat, bij wie? Bij Quintus?
Ja. Het zal je geloof in mensen wel schokken, vriend. Maar we vonden een briefje. Quintus wist wel degelijk wie Bortal was. Quintus zit nu in het huis van bewaring. Wellicht niet bang voor familieblaam, maar stellig voor het hennataal. Wel, ik heb nog meer te doen. Leef lang.
Leef lang, generaal.
Quintus? Dat kan niet.
Je ziet, Skripal werkt grondig. Ze schaduwde hem al lang. Zagen hem vanmorgen naar de staf gaan, wisten genoeg en grepen in.
Je bedoelt dat ze opzettelijk een compromitterend briefje bij me hebben neergelegd, zodat de mensen van generaal Treep net eens moesten vinden?
Ja, kinderspel.
Skripal, ze weten toch letterlijk alles?
Nee, liefste, niet alles. En zeker niet wat we nu gaan doen.
Quintus eruit halen?
Ja, en vanavond nog, voor hij naar de federale gevangenis wordt gebracht. Want daar kan niemand hem meer redden.
Ja, maar hoe? Op onze mensen is niet te rekenen. Voor hen is Quintus een misdadiger. Op jou, nou ja, Skripal...
Evenmin. Wacht. Ik heb 2 lui nodig die met geen van beiden te maken hebben gehad en betrouwbaar zijn. Maar wie?
Ik heb 2 broers. Voor mij doen ze alles.
Lillee, je bent een schat. En nu aan het werk. De truc is kinderlijk eenvoudig. Het gaat zo. Je broers komen met een zwarte auto, gekleed als agenten. Zwart, netjes, bolhoeden enzovoorts. Ik zorg voor legitimatiebewijzen. Die heb ik bij dozijnen. En een vervalst opvorderingsbevel. De afweerdienst wenst de gevangenen te verhoren. Hai.
Ja, hier stoppen. Vlak voor het gebouw. Ik blijf in de wagen.
Het is mijn job. Wat onze zus en die kerel ziet.
Nou, genoeg voor jullie om te kunnen begrijpen dat hij onschuldig is. Ik kan het bewijzen, maar ik heb geen tijd. Tijd heb ik niet.
Oh, mijn best. Hebt u het opvorderbewijs?
Jazeker, hier. En jullie legitimaties, of wat er voor moet doorgaan.
Mooi.
Nou, geen angst hoor. Ze slikken het. Hier, en nog een dubbele handboei. Jullie beiden tekenen het register. Stap met een weg. Niets eenvoudiger. Het was eenvoudig. Na 4 minuten kwamen ze terug, met Quintus tussen zich in. In het donker van de auto herkende hij me niet.
Dus, nou word ik verhoord. Door jullie?
Hou je mond. Hier stoppen maar.
Ja.
Leef lang. En de groeten.
Wat, waar gaan ze naartoe?
Naar huis, Quintus.
Wie? Laat me uw gezicht zien.
Ik zou wel oppassen, Quintus. De sleutel van je handboei kan ik ook in het donker vinden. Zo.
U bent...
Shirin?
Nee, niet Shirin. Een Pentaniër. Door Skripal ontvoerd. Met een vals geheugen. En met een schuld van dankbaarheid aan een voormalige assistent... die me dat vanmorgen heeft duidelijk gemaakt.
Daarom redt u mij. Maar wat wint u ermee?
Tijd, Quintus. Om te herstellen wat ik als Skripal-agent heb aangericht.
Met mij uit het bewaringshuis te halen, neemt u een nieuw risico.
Ja? Welk risico? Wie zal er menen dat jouw ontsnapping in mijn belang is?
Natuurlijk. Alleen ze zullen me zoeken, overal.
Niet waarheen ik je ga sturen. Namelijk naar Millikor.
Wat zegt u
dan? Jazeker, luister. Hier heb ik een envelop met identiteitsbewijzen, ja. Zoveel je er nodig hebt. En geld en instructies. En hier een revolver.
Millikor. De enclave. Wat moet ik daar doen?
Huh? Meehelpen, als je wilt. Om iets van de situatie te redden. Ik heb als voormalig kritisch patriot een sleutelagent moeten smokkelen hier in het zendergebouw te Yalo. Ik zou hem kunnen laten arresteren, maar dan begrijpt Skripal waar ik nu sta. Maar ik kan iets anders doen. Hem neutraliseren.
Maar zou dat
nee,
nou
luister, willen? Luister. Zijn werkelijke taak bij de komende kritische veldtocht is mij vanmiddag plotseling heel duidelijk geworden. De regeringszender moet worden opgeblazen.
Maar wat heeft dat voor zin bij een bliksemaanval?
Luister, de zin, geloof me, ik heb me al die tijd suf erover gepeinst. Een beetje militair nut van zo'n opblaaspartijtje rijmde niet met de onevenredige moeite die Skripal heeft genomen om hun agent dat zendercomplex binnen te smokkelen. Maar dit alles wordt plotseling helder als we uitgaan van de volgende hypothese. Namelijk dat een kritisch zender de taak van de Jaloerse zender onmiddellijk zal overnemen.
Nou, kritische zender? Van achter het scheidingsgebergte? Is veel te zwak.
Ja, juist. Dus kunnen ze een dergelijke krachtzender alleen maar bouwen op het Millikor-plateau. En Millikor, hoewel technisch een deelstaat van Pentanië, is in wezen een vazal van Skria. Jouw taak nu, Quintus, zal zijn uit te vinden of daar zo'n zender is gebouwd. En zo ja, waar hij staat.
Goed, maar begrijpen doe ik het niet. Wat kan Skria willen uitzenden op de Jaloerse golflengte? Beetje propaganda?
Heel wat anders, Quintus. Heel wat anders. Daarom kan de uitkomst van jouw onderzoek de meest verstrekkende gevolgen hebben. Onderweg kun je daarover nadenken. Want ik moet nu gaan. Ik mag niet al te lang zoek zijn, hai? Ik reed na een verwisseling van auto's naar huis. Voor het eerst met een gevoel van opluchting. Ik had een definitieve stap gedaan. De meest verstrekkende gevolgen, mijn profetie aan Quintus, was eigenlijk wel wat te nonchalant gedaan, dacht ik. Maar hoe kon ik op dat ogenblik vermoeden welke lawine van gebeurtenissen met deze kleine stoot in beweging was gebracht? Hoe ze zou toenemen en de berg van het noodlot met donderend geweld zou afrollen en mij in haar loop bijna zou verpletteren?